Wij lezen Gods heilig woord in Lucas 18 vanaf vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Omdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch, de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeer en de ander een tollenaar. De Farizeer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in de gelijkenis van de Farizeer en de tollenaar. En daarvan nader het 13e vers en de eerste helft van het 14e. Lucas 18, de versen 13 en 14a. Daar luidt het woord van de Heer Jezus en de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. En we schrijven boven de preek de snik van een arme tollenaar aan de deur der genade. De snik van een arme tollenaar aan de deur der genade. 3 gedachten. U vindt ze alle terug uiteraard in de tekst. In de eerste plaats letten wij op zijn gebedshouding. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. En dat bepaalt ons bij zijn gebedshouding. In de tweede plaats horen we van zijn gebedswoorden. Het slot van vers 13 zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig, zijn gebedswoorden. En tenslotte horen wij van zijn gebedsverhoring. Als de Heer Jezus in de eerste helft van vers 14 verklaart, ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. En dat bepaalt ons bij de gebedsverhoring. De snik van een arme zondaar, arme tollenaar, aan de deur der genade. 3 gedachten, zijn gebedshouding, zijn gebedswoorden en tenslotte ook zijn gebedsverhoring. Gemeente, in de zeer bekende gelijkenis van de Farizeeër en deze tollenaar die opgaan naar de tempel om te bidden, wil de Heer Jezus in het bijzonder onderwijzen hoe een zondaar deel krijgt aan genade. Immers, het gaat er in deze gelijkenis om, wanneer ben ik wel rechtvaardig voor God? Wanneer ben ik het niet, hoewel ik het misschien denk en meen? Hoewel ik er zelf misschien van overtuigd ben? Immers, de Heer Jezus die vertelt deze gelijkenis naar aanleiding van het feit, u vindt het in het eerste vers van de gelijkenis, vers 9. En hij zeide ook tot sommigen, dus hij sprak hen in het bijzonder aan, die bij zichzelf vertrouwden, dat wil zeggen die van zichzelf de goede gedachten hadden, de gedachte hadden dat het zo goed was met hen, namelijk dat zij rechtvaardig waren. Rechtvaardig betekent dat je voor God kunt staan, zonder verschrikken. Rechtvaardig betekent dat je het gericht van God niet hoeft te vrezen, hoewel je hebt gezondigd. Rechtvaardig betekent dat het recht ligt tussen mij en God. Dat het recht is gezet. Dat de Heere in gunst op mij van boven ziet. En dat Hij in mij niets ziet wat ook maar enigszins strafwaardig is, waarom Hij mij zou moeten verwerpen. Rechtvaardig voor God betekent dat Hij je aanneemt, ontvangt in zijn gemeenschap. En dat je niets hebt te vrezen, ja, andersom, dat Hij het voor je op zal nemen. En dat Hij in alle omstandigheden voor je zal zorgen. En dat niets in je leven zal kunnen beschadigen met eeuwigheidsgevolgen. Rechtvaardig voor God, anders gezegd, het betekent dat je volkomen vergeving van zonden hebt gekregen. En dat er dus niets strafwaardigs in je is overgebleven. En dat uiteraard omdat een ander de straf van je zonden heeft gedragen. En de gehoorzaamheid heeft vervuld. Waarin God je aanneemt. Dus met deze gelijkenis onderwijst de Heer Jezus ons wie er deel krijgt aan genade. Aan wie God zijn genade uitdeelt, zodat hij niet heeft te vrezen voor het gericht. En dan ontmaskert hij daar de een mee, en een ander bemoedigt hij. En dan lezen wij dat de Heer Jezus vertelt van twee mensen die naar de tempel gaan, opgaan. Want immers de tempel was hoger gelegen op de berg Moria. Dus men ging ook letterlijk op. Op tot Gods altaren. Men naderde voor het aangezicht van de Heer, want van de tempel heeft de Heer in het bijzonder gezegd, daar woon ik. Daar ben ik altijd tegenwoordig. Denk maar aan die wolk tussen die vleugelen van de engelen die voorovergebogen boven het verzoendeksel stonden. De ark in het heilige der heiligen. Daar was de Heer zichtbaar aanwezig. Daar toonde Hij zijn nabijheid. En zij zochten beiden het aangezicht van de Heer. Twee mensen, zegt de Heer Jezus. Twee mensen. Adamskinderen. We zouden veel kunnen zeggen om daarmee duidelijk te maken wat het verschil tussen deze twee was. De Farizeeër en de tollenaar. Maar in dat woord twee mensen ligt ook opgetekend waarin zij met elkaar overeenkwamen. Met name. Twee mensen, dat wil zeggen twee mensen die leefden, stonden, naderden tot God in de staat van hun veroordeling en verwerping. Want dat is de staat waarin wij geboren worden, dat is de staat waarin wij zijn vanwege onze verbondenheid met Adam. Wij worden geboren in een staat van veroordeling, veroordeeld door de wet. En in een staat van verwerping, verworpen door God op grond van de zondeschuld. En wat dat betreft is er geen enkel verschil tussen deze Farizeeër en tollenaar. Al is het dat de een het beseft en de ander totaal niet. Zij delen één en dezelfde staat. Ze hebben ook allebei een onsterfelijke ziel. En ze zijn allebei geschapen voor de eeuwigheid. Allebei zijn ze recht uit de handen van God voortgekomen, geschapen naar zijn beeld, in de ware kennis van hem, waardoor zij hem zouden liefhebben, vertrouwen, gehoorzamen. In gerechtigheid en heiligheid. En hoeveel zijn er vanavond hier in Oud-Beierland opgegaan naar Gods huis? En dan geldt van ons hier in de kerk, maar ook zoals we thuis meeluisteren, twee mensen. En de een vindt geen aanneming, de ander wel. De een gaat naar huis zonder genade, zonder verzoening, zonder de gemeenschap met God. En de ander mag naar huis gaan met een vreugde en een vrede in het hart die met geen pen te beschrijven is en met geen mond is uit te spreken. En zo gaan er vanavond ook tweeërlei mensen straks naar huis, of doen er straks tweeërlei mensen de kerktelefoon weer uit. De een als de farizeeër uit de gelijkenis, en de ander als de arme tollenaar. Want meer soorten mensen zijn er niet vanavond in de kerk of bij de kerktelefoon en op deze wereld te vinden. Meer dan deze twee soorten zijn er niet. En dan hoop ik dat we allereerst ons maar zullen herkennen in die farizeeër. Want is het vaak niet zo dat wij ons eigenlijk verheven voelen boven de farizeeër? We krijgen het als kinderen al ingegoten, farizeeërs, dat waren schijnheilige mensen. Farizeeërs, dat waren mensen die wel dachten dat ze het hadden, maar die zich schromelijk vergisten. Het waren mensen die anderen lasten oplegden, die vele geboden hebben uitgedacht, maar die zichzelf daar niet eens voor over hadden. Bij ons is het beeld ontstaan dat farizeeërs eigenlijk slechte mensen zijn. En wie van ons maakt zich er dan niet schuldig aan dat hij neerziet op die farizeeër uit de gelijkenis? En als we zo de kerk uitgaan, dan zijn we net als die farizeeër. Want zolang wij nog boven één ander mens op deze wereld kunnen staan, zolang wij nog beter zijn dan deze of gene, zolang wij nog neer kunnen zien op iemand, dan is er geen enkel onderscheid met deze farizeeër. En de Heer Jezus die houdt ons ook deze farizeeër als een spiegel voor, opdat we ons maar in hem zouden herkennen, dat wij de farizeeër in ons hart zouden ontdekken. Want als wij de farizeeër in ons eigen hart nog nooit hebben ontdekt, dan zult u wel nooit hebben gebeden: o God, wees mij de farizeeër genadig. Dat hooghartige mens dat hier van binnen leeft. Diegene die altijd van alles en nog wat bij elkaar schraapt om voor u te kunnen bestaan. En van alles en nog wat probeert u aan te bieden. En zijn eigen geweten vooral moed probeert te geven om tot de troon van Gods genade te naderen. En probeert zichzelf moed in te spreken om genade te vragen, omdat ik nog niet zo slecht ben als die farizeeër. Gemeente, dat is heel wat om ontdekt te worden. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest alles wat wij proberen vast te houden om maar niet als een arme en naakte zondaar voor God openbaar te komen. Als de Heilige Geest ons gaat ontdekken, dan haalt hij het een na het ander eraf. En dan blijft er niet zo'n best mens over. En misschien zullen wij dan vooral die fariseïstische natuur van ons moeten ontdekken als een godenvijandige natuur, die weigert te worden wat hij is. Een goddeloze vijand van God, die elke dag in woorden, werken en gedachten overtreedt. En die te groot is, die te goed is, die te mooi is. Onze totale verdorvenheid, verwerpenswaardigheid, verdoemelijkheid, voor God te bedenken en te belijden. Het is nog genade als de Heere tot ons spreekt om ons te ontdekken, de spiegel voor te houden, opdat wij eens onze vermeende rijkdommen en onze vermeende grootheden zouden kwijtraken en van een fariseer een tollenaar worden. Want zo voor het uiterlijk zijn er inderdaad veel verschillen. Die fariseer, in zijn dagen was dat een man met aanzien. Dat was een geestelijk mens. Dat was een mens die voortdurend bezig was in de dingen van de Heere. Die voortdurend bezig was met de Bijbel. Die voortdurend bezig was met het toepassen van de heilige wet van God in zijn leven. Om gehoorzaam voor het aangezicht van de Heere te wandelen. En die rijke jongeling, het is me niet duidelijk of het daar ook om een fariseer of een schriftgeleerde gaat. Maar u weet wel, die rijke jongeling, een van de evangelisten, schrijft het op. De Heer Jezus zag hem aan toen hij zei, dat heb ik van mijn jeugd ervan gedaan. En hij beminde hem. Dus daar was toch iets beminnelijks in hem. Dus pas op met het zomaar afschrijven en wegzetten van die fariseer. Want in menig opzicht zou die een voorbeeld kunnen zijn, of niet? Al wordt hij hier niet als een voorbeeld voorgesteld in de gelijkenis. Maar in zijn dagen was dat een gerespecteerd mens, een mens met aanzien. Geheel in tegenstelling met die tollenaar, dat waren verachte mensen. Dat waren mensen die vanwege hun verraad, vanwege het uitbuiten van hun eigen medeburgers, vanwege het samenwerken met de vijand, de Romeinen, dat waren mensen die zich verrijkten ten koste als parasieten op een medemens, alleen maar zoekende het vermaak en de genoegens van deze tegenwoordige wereld, die aan God niet dachten en die er niet over nadachten en er ook niet aan wilden denken. En als het zich al eens aan hen opdrong, is het zo bij u ook, dan probeer je het van je af te duwen. Want dat soort spelbrekers hebben wij liever maar niet in ons genoeglijke, geriefelijke leven. Deze mensen die werden gemijd als de pest, als de dood. En ze werden veracht, het waren wettelozen. En dat waren het ook. Maar bent u het ook al geworden? Zijn wij het ook al geworden? Ik ben zo'n wetteloze. En weet u wat nou het wonder in onze tekst uitmaakt? Nou, niet het wonder, maar wel een van de wonderen. Deze tollenaar wist ook dat hij het was. Dat was niet alleen maar een idee in zijn hoofd. Dat was niet alleen maar een orthodoxe opvatting in zijn verstand, in zijn geheugen. Maar dat was de beleving van zijn hart geworden. Als je tegen deze man had gezegd, je bent de allerslechtste. Je bent een vreselijke zondaar. Je hebt afschuwelijk overtreden tegen God. Jij behoort naar de hel te gaan. Dan zou die zonder meer hebben gezegd, ja. Daar hebt u volkomen gelijk aan. Maar ik kan u vertellen dat het nog veel erger is met mij dan u van mij denkt. Dat ik nog veel zwarter, nog veel vuiler, nog veel schuldiger, nog veel slechter ben dan u van mij denkt. En van deze tollenaar staat nou geschreven dat hij ook opging. Hij kon niet meer wegblijven. Is met u ook zo? Hoewel alles tegen is. Hoewel heel je leven je veroordeelt, je geweten je veroordeelt, je zonden soms als levende beschuldigers voor je staan. Hoewel de wet van God tegen je getuigt. Als nou alles tegen is in hemel en op aarde. En je toch niet weg kunt blijven. Dat je toch niet kunt laten om je knieën te buigen. Dat je toch niet kunt laten om naar de kerk te gaan. Dat je toch niet kunt laten om dat Bijbeltje te openen. Hoewel alles tegen je getuigt. En je al die stemmen in je leven gelijk moet geven. Of nog anders gezegd, dat je met die aangeklaagde Jozua uit Zacharia 3 moet zwijgen voor het aangezicht van God, voor het aangezicht van de duivel. Omdat het allemaal waar is wat ze zeggen. En het toch niet te kunnen laten om het aangezicht van de Heere te zoeken. Dat vinden we nou bij deze tollenaar. Maar wij lezen, ze gaan allebei op naar de tempel. En die fariseer die loopt in zijn eigen gerechtigheid met zijn goede gedachten zomaar door. Hij zegt wel, o God. Maar hij weet niet wie God is. Want dan zou hij nooit zo recht overeind in zijn vermeende gerechtigheid door hebben durven lopen om voor God te verschijnen. Als hij toch enige waarachtige godskennis had gehad van de verhevenheid van God, van zijn majesteit, van zijn heiligheid, dat hij zo gans anders is dan ik. Dan zou zijn gaan net zo gekenmerkt zijn als dat van de fariseer door een heilige schroom. Want daar bepaalt de Heer Jezus ons bij. Daar legt hij als het ware de vinger bij in het leven, in de gestalte van deze tollenaar. En de tollenaar van verre staande. Dat wil zeggen, hij komt die tempel binnen. Waarom? Hij kan niet wegblijven. Want hij kan God niet meer missen. En toch, als hij binnen de tempel komt, dan durft hij ook geen stap verder te doen. Hij durft niet dichter bij dat brandofferaltaar te komen. Hij durft niet verder de voorhof in te lopen. Want hier van binnen verscheurt zijn schuld hem. Ik heb tegen u, o God, misdreven en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb u beledigd. Ik heb uw liefde veracht. Ik heb uw goedheid misbruikt. Er is geen enkele vreze Gods bij mij waarom ik mij heb gewacht om tegen u te zondigen. Maar ik heb gedaan wat ik wilde. Hier van binnen. En hoewel hij niet meer zonder de Heere kon, toch durfde hij niet verder, weet u. De ware gebedshouding, zegt de Heer Jezus hier, is de gebedshouding die door heilige schroom gekenmerkt wordt. Dan loop je niet zomaar verder. Dan loop je niet zomaar door. Maar dan besef je tegen wie je gezondigd hebt. En hoe groot de afstand tussen die heilige God en mij is. Dan voelt hij de scheiding. En gemeente, hoe dichter je bij de Heere komt, hoe meer zijn heiligheid en heerlijkheid je ontdekt in je vuiligheid. Immers, hoe lichter het wordt, hoe meer je de vlekken gaat zien. En daarom, hoe dichter hij tot God zoekt te naderen, hoe meer de schroom in zijn hart daalt. Want hoe meer hij ziet hoe vuil en zondig, hoe verwerpelijk hij is. En die fariseer ziet er niets van. En daarom staat er van verre staande. Staande, dat was de gebedshouding in die tijd onder de Joden. Staande uit diepe eerbied voor God. Staande in het diepe besef dat hij God is die op zijn troon zit. En dat ik een mens ben die zijn dienaar behoort te zijn. En een dienaar behoort te staan. Niet te zitten, zo gezegd. Staande. In een oprechte eerbied voor God. Maar van verre. En het tweede wat ons opvalt in zijn gebedshouding is. Die fariseer die kijkt zomaar omhoog. Ook dat was de gewone gebedshouding van die dagen. Men stond. En dan spreidde men nog wel eens de handen uit naar de hemel. Het zij om de Heere te loven. Het zij om in de armoede en de behoefte van het hart voor de Heere te open te komen. Openbaar te komen. En dan zag men naar de hemel. Om zich maar niet af te laten leiden van dat, door datgene wat op de aarde te zien was. Zoals wij nu het gebruik hebben om onze ogen te sluiten. Zodat we ons afzonderen. Zodat we ons niet laten afleiden. Wel, zo zagen zij naar de hemel. Maar wat valt zo op aan deze tollenaar? Hij kijkt niet naar boven. En nee, dat is niet uit onverschilligheid. Maar daar zien we een andere trek in zijn gebedshouding. Schaamte. Hij schaamt zich voor God. Kinderen, als je thuis iets hebt gedaan. Ja, weet u wat zo erg is? Als je ouder en ouder wordt, dan worden we er meer en meer bedreven in. Over het algemeen. Om zonder enige schaamte te liegen. We kunnen soms glashard, zeggen we dan, liegen. Maar een kind? Een kind van 4 dat iets heeft gedaan tegen de uitdrukkelijke wil van moeder. En door moeder wordt betrapt. Let er maar eens op. Zo'n kind kijkt zijn moeder niet aan hoor. Als die op zijn zonde, op zijn overtreding, op het verkeerde van zijn gedrag of woorden wordt gewezen. Maar schaamt zich voor moeder. Hij weet hoe verkeerd hij is. En uit schaamte durft hij zijn moeder eigenlijk niet eens in de ogen te zien. Kent u die zaak ook in uw leven? Als de Heilige Geest in ons leven komt om ons zondaar voor God te maken. En de zonden gekend worden in hun God-onterend karakter. Hoe wij hem met onze zonden in het aangezicht hebben geslagen. Hoe wij met onze zonden hem hebben onteerd die alleen maar zonder ophouden goed heeft gedaan in ons leven. Waar gaat een mens zich dan diep schamen voor die grote God? Diep schamen over zijn onreinheid. Nee, niet alleen over zijn zondige daden, maar ook over het feit dat hij gaat beseffen, ik doe niet alleen zonde, ik ben zonde. Ik ben niet anders dan zonde. Ik kan niets anders dan zondigen, Heere. Ik kan niet anders doen dan onophoudelijk tegen u strijden. Onophoudelijk. Uw naam onteren. Schaamte. Daarom staat er dat de Heer Jezus zegt. En hij wilde. Is u opgevallen? Er staat nog niet eens en hij durfde niet. Dat ligt erin. Maar hij wilde het ook niet. Waarom niet? Omdat hij besefte hoezeer hij het onwaardig was om ook nog maar één blik op God te werpen. Omdat hij besefte, wie ben ik? Om mijn aangezicht voor het aangezicht van de Heere op te heffen. Hoe zou ik ooit zonder schaamte mijn ogen op kunnen heffen tot hem die in de hemel woont? Hij wilde het niet in het diepe besef van wie die was. En die heilige schaamte, gemeente, kennen we die. Want die schaamte werkt de Heilige Geest als de geest der ontdekking in het geestelijke leven. En weet u, dat zijn geen dingen die voorbij gaan. Die indruk wordt nog wel eens gewekt. Dat dit misschien wel in het begin van het geestelijke leven de zaak is. Maar dat is geen zins het geval. Die schaamte die blijft. Waarom? Omdat er geen dag voorbij gaat dat ik nog weer zondig. En in het leven van de Heere zal die schaamte ook verdiepen. Waarom? Wel om de reden die ik zo straks zal vermelden. Als de kinderen van de Heere dichter bij de Heere mogen leven. Hoe dichter je bij de Heere leeft. Hoe dieper je de vuilheid van je leven gaat zien. Want hoe dichter we bij de Heere mogen komen. Hoe meer het licht van zijn heerlijkheid ons in onze schuldigheid en zondigheid zal ontdekken. Dus die schaamte. Die zal in het leven van de kinderen van de Heere, die dicht en dichter bij de Heere mogen leren leven, alleen maar dieper en vaster worden. Daar komen ze nooit overheen. En wees maar dankbaar dat je daar nooit overheen komt. Of bent u er overheen gegroeid? Dan is dat geen best teken. Want oprechte beleving van schaamte hoort bij het geestelijke leven. Al zal het er altijd niet even zeer zijn en even diep zijn, maar het komt altijd weer terug. Als de Heere ons in teerheid ons hart aanraakt en doet beseffen wie we na alle ontvangen genade nog steeds gebleven zijn. Schaamt, hij durft zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Kinderen, waarom niet naar de hemel? Wel, de hemel is toch de plaats, hè, waar de Heere God woont. En tenslotte, maar sloeg op zijn borst. Als je ergens pijn hebt en je gaat ermee naar de dokter, dan vraagt de dokter: wijs me nou eens aan waar de pijn zit. En dan gaat je hand naar de plaats waar de pijn zit. Als we pijn voelen, dan grijpen we met onze handen naar de plaats waar de pijn is. Nou, dan is het niet zo moeilijk meer om het te begrijpen wat hier staat. Tollenaar, waar zit jouw pijn? Waar zit je smart? En hij slaat op zijn borst. Hier van binnen. In mijn innerlijk. Ik las ergens: de droefheid der wereld slaat zich voor het hoofd. Waar ben ik dwaas geweest? Waar ben ik dom geweest? Wat had ik het anders moeten doen? Maar de droefheid naar God slaat op het hart. Nee, niet maar wat heb ik dwaas gedaan, maar wat ben ik een dwaas? Wat ben ik slecht en verkeerd? Dus hij slaat op zijn hart. Want daar van binnen huist het kwaad, die vuile bron van wanbedrijven. En verstaat u de tollenaar in zijn gebedshouding? Want zijn houding verraadt, dat heb u inmiddels toch wel begrepen, zijn houding verraadt, niet zo'n heel mooi woord eigenlijk in dit geval. Zijn houding toont wat hij hier van binnen beleeft. En daarom mensen die zeggen dat het niet zo op het uiterlijk aankomt, hebben uiteraard ongelijk. Want het komt wel degelijk op ons uiterlijk aan. In allerlei opzichten en ook in dit opzicht. Want onze houding, ons uiterlijk, laat iets zien van wat er van binnen leeft. Van hoe het van binnen zit met de kennis van God, onszelf en de Heer Jezus Christus. En dat brengt ons ook bij het tweede punt. Want dan lezen wij dat deze zonde maar een heel kort gebedje heeft. Het is niet zo lang. Kinderen, je kan het zo uit je hoofd leren. Jongelui. Het is veel korter dan ik als kind heb geleerd en u waarschijnlijk, als u kinderen hebt gekregen, uw kinderen ook hebt geleerd. Veel korter dan het gebedje wat je 's avonds opzegt voordat je slapen gaat. Dat zijn een paar coupletten. Hier is maar één regeltje. Eén regeltje. En alles zit erin. In heel deze gelijkenis toont de Heer Jezus Christus ons ook datgene, dat ene ding waar alles uit voortvloeit en waar alles aan vastzit. Ken je dit niet, dan heb je niks wat ook maar enige waarde heeft voor de eeuwigheid om je te redden. Maar als je dit kent, dan leer je ook kennen alles wat ermee te maken heeft. De lof des Heren en het waarachtige danken van God, dat is nou de vrucht van deze gezindheid, de vrucht van deze beleving, de vrucht van dit gebed. Want de lof en de eer van God klinkt daar waar ik gerechtvaardigd, dat wil zeggen door God vrijgesproken in het gericht van schuld en straf, naar huis mag gaan. Daar komt de blijdschap. En daar komt in de kinderlijke vrezen des Heren een wandel voor het aangezicht van de Heren. De Heren vrezen zonder deze genade, ons getekend in deze tollenaar. De Heren loven en danken zonder deze zaak is onmogelijk. En daarom hier ligt de kern en daarmee de samenvatting. O God. Dus hij weet tot wie hij spreekt en hij weet tot wie hij gaat. En we hebben daarvan al gezegd, Hij is de Heilige, voor wie hij niet kan bestaan. En in het Grieks komt het beter uit dan in onze vertaling, want in het Grieks staat O God vooraan en achteraan staat mij de zondaar. Dat staat er ook letterlijk. Dat is in onze taalvertaling niet meegenomen, maar er staat letterlijk in het Grieks mij de zondaar. Weet u wat dat betekent? Hij is de enige. Tussen al die zondaren op heel de aarde, staande te midden van het menselijk geslacht in Adam gevallen en door God veroordeeld. Maar tussen al die mensen is er niet één zo slecht als hij. Tussen al die mensen is er feitelijk maar één voor hem in zijn eigen beleving. En dat ben ik, zoals Paulus. Ik ben, niet was, maar ben de voornaamste der zondaren. Dus die heel zijn leven gebleven, gemeente. Bent u het ook geworden? En leert u nou ook dat u blijft? Wees mij de zondaar, degene die zijn doel heeft gemist. Kort gezegd, het is wat Daniël tegen Belshazzar zegt. U hebt God niet verheerlijkt. En daarmee was heel de schuld van zijn leven als in één zinnetje samengevat. U hebt God niet verheerlijkt. En wij. En dat ben ik, heren. Eén die zichzelf zoekt ten koste van u. Eén die zichzelf bedoelt met bestrijden van u. En daartussenin, vooraan, o God, achteraan mij de zondaar. En daartussenin een werkwoord, een bijzonder werkwoord. In onze vertaling deze woorden. Wees genadig. Eigenlijk staat er nog wat anders vertaald. Wees met mij verzoend. Vergeef mijn zonde. En dan moet u even bedenken waar die staat. Achter in de tempel. Maar hij ziet daar wat voor in de tempel. Dat brandofferaltaar. En daar gaat een spraak van God uit in zijn leven. Dat altaar, daar spreekt God door tot zijn leven. En de Heere zegt twee dingen. Want de Heere spreekt altijd met twee woorden. Hij spreekt van zonde en hij spreekt van genade. Hij spreekt van gericht en hij spreekt van vrijspraak. En dat heeft die zondaar nou mogen horen. Vanuit dat brandofferaltaar, want daar is een lammetje geslacht. En daar moet een dier zijn onschuldige leven verliezen omdat hij heeft gezondigd. En hij ziet daar hoe de Heere torent op de zonde. Want dat brandofferaltaar, dat brandt van vuur. En hij ziet hoe daar het offer geheel en al verteerd wordt. In het vuur van Gods heilige toren tegen de zonde. En hij ziet daar God in zijn toren tegen zijn zonde, gemeente. Het is maar niet een beeld voor hem geweest veraf. Maar het werd toepassing hier in zijn hart. En hij heeft gebeefd voor God en heeft gevreesd voor God. Die God die hij niet meer kon missen. Maar tegen wie hij had overtreden, waarom er zulk een onleefbare scheiding was gekomen. En weet u, als wij werkelijk zondaar worden voor God en leren smeken om genade, weet u hoe het dan wordt in je leven? Dan wordt het ook zo dat je aan de Heere over gaat geven op genade en ongenade, zei men vroeger wel eens. Dat wil zeggen, daar rekent een mens niet op genade. Hij geeft zich over aan de vrijmacht. En hoewel hij steunt op Gods ontfermingen, weet u, het is geen uitrekensommetje. En helaas, dat gebeurt wel vaak. Als jij je zonde beleidt, dan gaat God je de zonde vergeven. En weet u, mensen kunnen daar zo goed mee werken. En ze kunnen van zichzelf zo goed geloven dat ze hun zonden oprecht kunnen belijden. En vervolgens salven ze zichzelf met de belofte dat de Heere hen de zonden dan ook wel vergeeft. Maar uiteindelijk is er niks gebeurd in hun leven. Uiteindelijk is er niks gebeurd in hun leven, want ze hebben het allemaal zelf gedaan. En God heeft niks gedaan. En daar komt het op aan, gemeente, jong en oud, dat God het doet in ons leven. Daarom onderwijst de Heer Jezus dit ook met zoveel ernst. Want die fariseer had alles zelf gedaan.
Maar die tollenaar, die had God nodig iets te doen. Ja, alles te doen in zijn leven. Namelijk dat hij zijn toorn zou wegnemen. Want dat is de betekenis van dat woordje verzoenen. Wees mij genadig dat de Heere zijn toorn van mij zou afwentelen. Door mijn zonden voor hem te bedekken. En die twee zaken zitten in dat woord genadig zijn of verzoenen. Heere, bedek mijn schuld. Opdat uw toorn zich van mij afwende. En ik mag leven voor uw vriendelijk aangezicht. En waar nou dat brandofferaltaar met het vuur hem veroordeelde. Daar was het datzelfde brandofferaltaar dat hem de genade van God verzoende. Een ander in zijn plaats. Hoe hij mocht zien hoe de Heer in dat brandofferaltaar hem predikte dat hij heeft voorzien in een borg die de schuld heeft gedragen. Heeft voorzien in het lam van God wiens bloed reinigt van alle zonde. En zo stond die man daar in die houding die we net overdacht hebben. Voor het aangezicht van de Heer aan de ene kant in de greep van de wet. Waar God als een rechter hem veroordeelde. Met het vuur van het brandofferaltaar. En aan de andere kant in de greep van die vriendelijke nodiging. Daar datzelfde altaar hem predikte dat er een borg was voor zijn schuld. En zo werpt hij zich voor de Heere neer. En dan laat hij het aan de Heere over of hij genade wil geven of niet. En die genade die wordt hem gepredikt in de belofte van het evangelie. Dat offer dat daar in de plaats van een zondaar wordt gebracht. En door het geloof strekt hij zich naar dat offer uit. Hij heeft als het ware de handen van het geloof op de kop van dat offerdier gelegd. Ja, op het hoofd van die dierbare zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En heel zijn vuile schuld, en dat gebeurt met een heilige schroom, met een diepe schaamte en met grote smart in het hart. En toch legt hij door het geloof zijn schuld op de Heer Jezus Christus neer. En weet u wat u mag ondervinden? Dat de Heer Jezus Christus die schuld van hem overneemt. En legt hij zijn handen op het hoofd om in dat offer aanneming te mogen vinden bij de Heer. En in dat bloed gerechtvaardigd te worden door God. Maar weet u, dan hoeft hij niet zichzelf dat te beloven. Maar dan gaat de Heer zijn belofte vervullen. Dan gaat de Heer zijn belofte nakomen. Dan gaat de Heer doen wat hij heeft gesproken. En gemeente, daar komt het op aan in ons leven dat wij daar nou ook van mogen weten. Heb toch geen rust totdat u door de daden van God mag weten met God verzoend te zijn. Dat u zichzelf niet zalft op uw geloven. Dat u zichzelf niet zalft op uw berouw. Dat u zichzelf niet zalft op uw oprechtheid. Want als het oprecht is in uw leven, dan ziet u geen oprechtheid. Als het berouw van God is in uw leven, dan ziet u geen berouw. U bent berouwvol, maar u ziet het niet. En als u het geloof beoefent, dan ziet u niet dat u het geloof beoefent. Net zo min als deze tollenaar. Maar hij werpt zich voor de Heere neer. En hij smeekt gena, o God, gena. Wees mij, de tollenaar, de fariseer, de zondaar, genadig. En wat moet er dan gebeuren? Dat is onze laatste gedachte. Dan moet God gaan spreken in het leven. Want dan lezen wij dat de Heer Jezus zegt, en deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Wat betekent dat nou? Ja, ik heb zo straks gezegd, gerechtvaardigd betekent zijn zonden zijn vergeven. Maar hoe weet hij dat nou? Hoe weet hij nou dat zijn zonden zijn vergeven? Omdat hij zo gelovig was. Omdat hij zo berouwvol was. Omdat hij zo oprecht was. Wel nee. Al die zaken geven je niet de kennis van de vergeving der zonden. God sprak in zijn leven. Hoe? Wel, toen die bloedvloeiende vrouw tot de Heer Jezus Christus naderde in het geloof. Naderde ze met haar kwaal, toch? Maar toen ze door het geloof de zomer van zijn kleed had aangeraakt, toen werd ze als in een ogenblik genezen. En ze was haar kwaal kwijt en dat wist ze ook. Wel, met de vergeving der zonden is het niet anders, gemeente. Waar het geloof de Heer Jezus Christus mag aanraken en ik in mijn onwaardigheid mij voor hem wegschaam en toch niet bij hem vandaan durf te blijven. Want het evangelie trekt door de Heilige Geest. Daar raken ze hem door het geloof aan en dan gaat er kracht uit van hem. Kracht tot verzoening, kracht tot vergeving. Dan breken die donkere onweerswolken in je leven, al is het maar een ogenblik en met een straal hoor. Maar dan scheurt even die zwarte hemel die je heeft aangeklaagd bij God en waar je de scheidingen hebt ervaren. En de Heer scheurt op het geloof dat alleen op Christus zich werpt. Die wolken als een ogenblik. En het licht van Gods vriendelijk aangezicht valt in het hart. En de gunst en de vrede van God kust als in een ogenblik het hart. En al mag de bewustzijn daarvan naar de mate van het geloof zijn, en al is een volle verzekering in die ogenblikken er doorgaans niet, in de oefening van het geloof zoals bij deze tollenaar, wordt er geproefd dat God niet alleen anderen, maar ook mij genade niet alleen wil schenken, maar in de dadelijkheid schenkt. Want het geloof is nog nooit leeg van de troon van God wedergekeerd. Nog nooit. De gelovige wel. Dat kan. Maar het geloof heeft altijd gekregen waar het om vroeg. Om Christus wil. En daarom als deze man teruggaat naar huis, heeft de vrede van God zijn hart, al is het maar een ogenblik geweest en kortstondig, maar het heeft zijn hart vervuld en hij heeft geweten. Maar de Heer is genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En hij ontfermt zich op het gebed. Hij is mijn liefde waardig. Kent u die plaatsen in uw leven? Dat zijn onvergetelijke uren, gemeente. Gerechtvaardigd ging hij af naar zijn huis. En dan die opmerkelijke woorden daar helemaal aan het eind. Meer dan die. De tollenaar, meer dan de farizeeër. Betekent dat nou dat de farizeeër ook nog een klein beetje gerechtvaardigd naar huis ging? Betekent dat dat hoewel de tollenaar rijker was, de farizeeër toch niet zonder enige rijkdom was? Nee, allerminst. Meer dan die, dat heeft dezelfde betekenis als wanneer de Heer Jezus, ik meen in Matthäus 5 zegt, dat wij een gerechtigheid nodig hebben, meer dan die van de farizeeër. Dat wil zeggen beslissend meer. Eigenlijk wil dat dus zeggen totaal anders. Meer dan die. Wie had de farizeeër gerechtvaardigd? Dat had hij zelf gedaan. Dat hebben de mensen om hem heen gedaan. Maar meer is als God je rechtvaardigt. En zo ging die tollenaar naar huis. Dus dat woordje meer dan, en u ziet ook dat meer schuin gedrukt staat, dat woordje meer dan heeft feitelijk in het verband de betekenis van in tegenstelling tot. De farizeeër ging naar huis en de toorn van God lag op zijn leven. En indien hij zich niet heeft bekeerd, zou God zich aan hem rekenen. Vanwege het onrecht dat hij God heeft aangedaan. Maar die tollenaar ging naar huis. En de vrede Gods, die al zijn verstand te boven ging, was in hem. De Heere had in gunst op hem van boven gezien. Ik beleed, o Heer, oprecht mijn zonden. Ik hield niets meer voor u verborgen. En gij, daar heb u nou De kennis van het geloof aan de daden en het spreken van God in het leven. Gij vergaaft mijn schuld. Hoe gaan wij nou naar huis? Als die fariseer of als die tollenaar? Amen. Willen wij tenslotte zingen uit Psalm 32 en daarvan het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt in Psalm 32 vers 3.